Gemeente, ik zet boven de preek voor vanmorgen voorbestemming, voorbestemming. En dan gaan we op een drietal gedachten letten, naar aanleiding van onze tekst, Efeze 1, vers 5 en 6. Ten eerste aangenomen, er staat die ons tevoren verordineerd heeft, voorbestemd heeft, tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus. Aangenomen, aanneming tot kinderen. Ten tweede aangenaam, er staat in vers 6, door welk hij ons begenadigd heeft, aangenaam gemaakt heeft, zeggen de kanttekeningen, in de geliefde. En ten derde gaan we letten op aangebeden, er staat in vers 6, tot prijs, tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Voorbestemming, het wordt vanmorgen vaste spijzen, stamppot. Geen melk voor de kleintjes, maar stevige kost. Moeilijk, maar ook heerlijk. Voorbestemming. Ten eerste gaan we letten op aangenomen. Ten tweede op aangenaam. En ten derde letten op het woord aangebeden. Gemeente Efeze 1 bestaat uit een loflied, vers 1 tot en met 14, en vanaf vers 15 een gebed. Een dankgebed en een lofzang. En het begint met een lofzang. Vanuit de gevangenis waar Paulus zit, stijgt er een loflied op uit de cel tot eer van de drie enige God. In vers 3 staat gezegend, geprezen, geloofd, hoog geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Eén groot loflied. Een loflied op het werk van de drie enige God. Dat hebben we de vorige keren gezien. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Eén loflied dat bestaat uit drie coupletten. Vers 4 tot en met 6 gaat het over het werk van de Vader. En dat wordt afgesloten met tot prijs van zijn heerlijkheid. In vers 7 tot en met 11 gaat het over het werk van de Zoon. En het wordt afgesloten in vers 12 met tot prijs van zijn heerlijkheid. En vers 13 en 14, daar gaat het over het werk van de Heilige Geest. En dat wordt het afgesloten met vers 14, tot prijs van zijn heerlijkheid. Dat is het refrein. Het doel van Gods heilsplannen, van Gods raadsbesluiten is dat zijn lof gaat weer klinken. En dan worden er in Efeze 1 worden de zeven heerlijke christelijke zegeningen genoemd die ons door het werk van de Heer Jezus en door zijn persoon ten deel zijn gevallen. Weet u wat ook apart is? Dat als het nou gaat over die zegeningen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, dat het ook te maken heeft met verleden en toekomst. In vers 4 en 5 gaat het over de uitverkiezing en de voorbestemming door de Vader. De uitverkiezing heeft te maken met het verleden en die voorbestemming heeft te maken met de toekomst. Hij heeft ons bestemd om kinderen van God te worden. Evenzeer gaat het ook voor het werk van de Zoon. Er wordt in vers 7 gesproken over verlossing en vergeving. Het verleden te maken. En vers 11 wordt gesproken over een erfdeel ontvangen in hem. Heeft met de toekomst te maken. Evenzo geldt het ook voor het werk van de geest. Er wordt gesproken over het zegel van de geest, vers 13. Met het verleden te maken. En er wordt gesproken over het onderpand van de geest. Dat heeft met de toekomst te maken. Prachtige structuur waarin je allerlei dingen ziet. Waar ik u als achtergrond, als inleiding op wil wijzen, gemeente, is dit. Het gaat hier in Efeze 1 over de hoogste christelijke zegeningen. Wat er nou sinds de komst en sinds het kruis van de Heer Jezus aan specifiek christelijke zegeningen ons ten deel is gevallen. Het karakter hier in Efeze 1 gaat over het verschil eigenlijk tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Tussen voor en na de komst, tussen de wet en de genade. Tussen het Jodendom en het Christendom. Het Oude Testament, dat was schaduwdienst. En u begrijpt wel, u voelt wel aan dat sinds het Nieuwe Testament, sinds het komst en na het kruis van de Heer Jezus, ja, dat het anders is geworden. De schaduw is weg en er is heerlijk licht gekomen. Maar wat is dan het verschil tussen die twee? In het Oude Testament was het in de knop, in het Nieuwe Testament is het in volle bloei. In het Oude Testament hadden de gelovigen ook leven. Leven uit God. Maar in het Nieuwe Testament is meer. De Heer Jezus zegt, ik ben gekomen wat ze leven zouden hebben. En overvloed. En wat is dan die overvloed? De Heer Jezus zegt over Johannes de Doper, hij is de grootste die uit vrouwen geboren is. Het Oude Testament, hij stond op de drempel van het Nieuwe Testament, heroud van koning Jezus. Maar de minste in het koninkrijk der hemel is groter dan hij, dan Johannes de Doper. U voelt dat het christendom hoger is, heerlijker is, rijker is, meer is, dan alles wat in het Oude Testament geopenbaard is. Maar wat is dan dat meerdere? Dat is de vraag. En ik denk dat dat te maken heeft, gemeente, met wat de Heer Jezus zegt tegen Nicodemus, een leraar in Israël. En dan spreekt de Heer Jezus over de wedergeboorte, dat stond al in het Oude Testament. En dan snapte die leraar in Israël, en Nicodemus snapt dat niet. En dan zegt de Heer Jezus, ben je nou een leraar in Israël? Nou vertel ik je alleen nog maar de aardse dingen. Laat staan als ik je de hemelse dingen ga vertellen. Ja, die zal ik dan helemaal niet snappen. Nou, die hemelse dingen, dat heeft nou te maken met het christendom achter het kruis. Ik ga het nog anders zeggen. Er staat in Psalm 115 een aparte, prachtige tekst. God is in de hemel en de aarde is aan de mensen kinderen gegeven. Ja, dat is zo. God is in de hemel en de aarde is aan de mensen kinderen gegeven. Zo was het ook voor het volk Israël. Die leefden op aarde en God was in de hemel. Maar in het christendom, weet u wat nou specifiek voor dat christelijk geloof is? Daar is het andersom. Daar is het andersom. Een mens is in de hemel en God is op aarde. Hebt u daar wel eens bij stilgestaan? Er is nu een verheerlijkte mens aan de rechterhand van de Vader in de hemel. De Heer Jezus. En God is op aarde, God de Heilige Geest. En dan wordt de gemeente, die wordt verbonden aan dat heerlijke hoofd in de hemel, als lichaam, als bruid van het Lam. Specifiek christelijk. Christendom heeft te maken met de openbaring van hemelse dingen. Die van eeuwigheid af bij God waren. En ik denk dat dat het inhoud is van vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Er is niets in de hemel van God dat hij ons niet geschonken heeft in Christus. Alles, overweldigend, die onnaspeurlijke rijkdom in hem, alles in hem geschonken. En dan moet u letten op wat er hier nou precies staat. De aard van die zegen is dus geestelijk. Geestelijke zegeningen. De heidenen die kregen van God eten en drinken. Vruchtbare tijden. De Israëlieten die kregen van de Heere God ook aardse zegeningen. Ook leven, wedergeboorte. Maar hier gaat het over geestelijke zegen. Typisch christelijk. En de plaats van die zegen staat in de hemel, verbonden aan het heerlijke hoofd. Jezus Christus, de verheerlijkte mens in de hemel. In de hemel. Dat is de plaats waar dat genoten mag worden, die zegen. En het is ook in de persoon in Christus. Goed, inleiding. Nou gaan we naar die vruchten, naar die zegeningen, die geestelijke zegeningen, die typisch christelijk zijn. Het eerste hebben we gezien vorige keer, dat was de uitverkiezing. Door God voor de grondlegging der wereld. En nu gaat het vanmorgen in vers 5 en 6, de tweede vrucht. Die hangt aan het kruis. Aan de boom des levens, die geestelijke vrucht die we door Christus Jezus ontvangen. En dat is niet uitverkiezing, hier gaat het over die ons tevoren verordineerd heeft. De voorbestemming. Dat is niet hetzelfde, dat heb ik altijd gedacht, dat is niet waar. Uitverkiezing en voorbestemming. Letterlijk staat er predestinatie, voorbestemming, predestinatie. Uitverkiezing en voorbestemming niet hetzelfde, dat wordt hier apart genoemd. De voorbestemming door de Vader tot aanneming tot kinderen. Dus dat je voorbestemd wordt door God de Vader tot kind van God, tot het kindschap. Voorbestemming. Dat heeft te maken met Gods bestemmingsplan. Van wanneer dateert dat bestemmingsplan van God? Er staat die ons tevoren. Dat heeft ook te maken met voor de grondlegging der wereld. Toen er nog geen zonde was, toen er nog geen zondaars waren, toen er nog geen zondeval was, toen er zelfs nog geen mensen, nog geen wereld was. Heeft God het raadsbesluit, het bestemmingsplan gemaakt, het raadsbesluit opgevat om mensen te verkiezen, een aantal mensen te verkiezen uit velen. En vervolgens dat gezelschap van mensen, die uitverkorenen, te bestemmen tot kinderen van hem. Dat staat er. De uitverkiezing gaat terug op de eeuwigheid die voorbij is, met betrekking tot bepaalde personen uit velen. En de voorbestemming richt zich op de toekomst, op de positie. Hij wil ze maken, hij wil ze geven, dat ze de allerhoogste zegen zullen ontvangen. Namelijk, dat ze zijn kinderen, of letterlijk staat er, dat ze zijn zonen zullen zijn. De hoogste hemelse zegen. Gods bestemmingsplan om ons tot zijn zonen en dochters te maken. Nou, dat ga ik proberen wat uit te werken van lieveling. De eerste gedachte was aangenomen. Aangenomen. Die ons tevoren voorbestemd heeft tot aanneming. Er staat adoptie. Er staat er letterlijk zoiets tot de status van zonen. Tot de status van zonen. Voorbestemming, dat is dus een nieuw element, hè? Voorbestemming, dat heeft te maken met positie en relatie. Voorbestemming, dat is van de Vader. En de positie is dat hij ons heel dicht bij hem wil hebben. Zonen en dochters. Dichterbij kan niet. En de relatie is dat God een bijzondere band met die zonen en dochters heeft. Een band van liefde. En dan staat er in vers 5, als u goed leest, dat heeft hij tot zichzelf of in zichzelf of voor zichzelf al zo bestemd. God wil zonen en dochters voor zich hebben. De Vader wil dat. Voelt u een beetje aan dat vers 5 verder gaat dan vers 4? Vers 4 was de uitverkiezing. Dat was al zo groot. Straks uitverkoren om straks bij hem in de hemel te zijn. Maar hier gaat het verder. Dit is de allerhoogste zegen. Dit is de Mount Everest van Efeze 1. Niet alleen dat hij ons straks, dat wij bij hem mogen komen en dat we bij hem mogen wonen in de hemel. Maar dat hij zegt, nou wil ik ook dat jullie in mijn hemel de allerhoogste plek zullen hebben. Namelijk heel dicht bij mij. Die nauwe verbinding met de Vader. God had ook kunnen zeggen, nou verkies ik jullie, nou kies ik jullie uit om straks bij mij in de hemel te zijn, om voor eeuwig mijn onderdanen te zijn. En dat zou al een geweldig voorrecht zijn geweest. Als ik straks eeuwig zijn knecht mag zijn, altijd dorpelwachter in de hemel. Een plaatsje helemaal achterin, maar dan toch in de hemel. Bij God wonen en bij God komen. Al is het ergens achterin. Nee, zegt zijn Vader. Ik wil geen onderdanen. Ik wil geen huurlingen. Ik wil geen knechten. Ergens op een plekje achteraf. Maar ik wil zonen en dochters aan wie ik al mijn liefde kwijt kan. Ik wil zonen en dochters waarmee ik, waar ik een vreugde in mag vinden. God geeft ons niet alleen het noodzakelijke tussen aanhalingstekens. Het noodzakelijke van om bij mij hem te komen en bij hem te wonen in de hemel. Als knechten. Maar God geeft het allerhoogste wat er is. Hij wil de zonen en dochters in zijn omgeving. In zijn tegenwoordigheid. In zijn nabijheid. Om zich heen hebben. Het bevredigt God niet om slaven. Het vaderhart is niet tevreden met slaven. Vandaar die gelijkenis van die verloren zoon. De allermooiste gelijkenis in het Nieuwe Testament. Maak mij als een van uw huurlingen. Nee, dat wil die Vader niet. Dat bevredigt zijn hart niet. God heeft al in de eeuwigheid gedacht om geen knechten, maar zonen in zijn nabijheid te hebben. Zonen en dochters die hij aan zijn hart kan drukken. Ongelooflijk. Wat een grote, ja, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen. Wat een grote onderscheid is dat. Wat een groot voorrecht dat. Weet je, David zegt in het Oude Testament. Dan krijgt op een gegeven moment David, die krijgt dan de kans om schoonzoon van de koning te worden. Koning Saul. En dan zegt David, is het een geringe zaak? Nee, ik ben maar een vloo. Het is geen geringe zaak hoor, om een schoonzoon van de koning te worden, zegt David. Ik kan er niet over uit. En zo is hier ook. Je kan er eigenlijk alleen maar van los zingen. Het is geen geringe zaak om kind van God te mogen worden. Om zonen en dochters van de Allerhoogste en de Allerliefste te mogen worden. Geen geringe zaak. Daar kan je alleen maar in aanbidding voor neerzinken. Ziet welke liefde ons de Vader gegeven heeft, dat we kinderen van God mogen worden. En dan gebruikt Paulus hier het beeld van de adoptie. De aanneming tot kinderen, de adoptio tot zonen, tot de status van zoon. Nou, dat is in onze tijd bekend. Kinderen, nou kom ik weer een beetje bij jullie, dat is bekend, hè, adopteren. Als een echtpaar kinderloos is, bijvoorbeeld, en dan kan je een kindje adopteren uit een ver en vreemd land. En daar moet je heel veel moeite en inspanning voor doen, maar dat kan dan wel. Kinderloze mensen. God was niet kinderloos. God had één zoon. De eeuwige, de unieke. En God wilde de meerdere hebben. In zijn schoot. Daar gaat het hier over vanmorgen. Uit de mensen. En daarom adopteerde hij die mensen. Vroeger in de tijd van Paulus was het ook een bekend beeld in het Romeinse recht. De adoptie tot zonen. Je kon slaven kon je adopteren in een rijke familie en dan had je tweeërlei vormen van adoptie. Een halve adoptie en een volle adoptie. En bij de volle adoptie, dan ging alle oude ging weg en dan ben je volledig in die nieuwe familie ben je geïntegreerd. En dan kreeg je als het ware een nieuwe vader, mocht je delen in de volle rechten, in de volle voorrechten van die familie waar je ingekomen was. En dan was je zoon en dan als dan die vader zou overlijden, zou ook erfgenaam worden. Mocht je ten delen in de volle voorrechten van de positie van zoon. Ik vind het apart gemeente dat in vers 11 wordt ook gesproken over het erfgenaam zijn. En er wordt ook gesproken over tevoren verordineerd. Dus dat heeft wel met elkaar te maken, zoonschap en erfgenaam zijn. Kinderen, je zou kunnen denken aan Mozes die geadopteerd was door de dochter van Farao en die kroonprins werd. Wat zo'n groot wonder. De adoptie van Mozes door de Farao's dochter. Zoonschap en dan mocht je ook delen in de erfenis. En gemeente, weet je wat nou het mooiste is? Dat is niet dat erfgenaam zijn. Straks de hemel in. Maar het mooiste, het grootste is niet het erfgenaam zijn, maar het zoon zijn. En daarom vind ik dit de hoogste zegen. Die persoonlijke, vertrouwelijke, kostbare, bijzondere, tere, liefdevolle relatie die ik mag hebben als geadopteerde zoon en dochter met God de Vader. Dat is zo uniek. In de hele oudheid van vroeger werd nooit de relatie tussen God en mensen beschreven in de relatie van vader en zoon. Ook in de islam is dat niet zo. God, Allah is van alles en nog wat, maar hij is geen vader. Je kan geen persoonlijke, bijzondere, liefdevolle, kostbare betrekking met Allah hebben als van een zoon en een vader. Dat kan niet. Dat is godslastering. Maar in het christendom gaat het nou wel. Dat is nou de bijzondere zegen die hier genoemd wordt. Zoon en erfgenaam. Wat is nou het mooiste? Ik zei het zoon zijn, dat is het mooiste. En die erfenis die je straks krijgt, dat is ook wel mooi, daar gaan we nog een keer over praten. Maar dat zoon zijn. En weet je wat nou het trieste is, gemeente? Die gelijkenis van de verloren zoon en die oudste zoon moet je een beetje in je achterhoofd houden. Ter verduidelijking. Weet je wat nou het trieste is? Dat nou zowel die oudste zoon als die verloren zoon, hè, dat ze meer op de erfenis uit waren dan de relatie met vader. Die oudste zegt, je hebt me nooit een bokje gegeven. En die verloren zoon die zegt van, nou geef mij het goed maar, wat mij toekomt. Vader, voor de rest mag je van mij doodvallen als ik die erfenis maar krijg. Het ging er om het erfenis, de oudste en de jongste. En daarom had de vader zoveel verdriet van die beide zonen, want hij wilde, ja die erfenis, dat krijg je dan ook wel, dat krijg je dan wel. Maar hij wil ze in zijn nabijheid hebben, hij wil vreugde van zijn kinderen, hij wil zijn liefde kwijt aan zijn kinderen. En die kinderen zaten daar nou niet op te wachten.
Vader wil ervan genieten dat hij zoon heeft. Ziet u, gemeente, ik ga het nog eens een keer zeggen. Ziet u dat het hier gaat niet over onze behoeften? En wij moeten verlost worden, onze zonden moeten vergeven worden, dat is pas vers 7. Maar hier gaat het helemaal over de verlangens van Gods hart. Hier gaat het over het verlangen van Gods vaderhart. Hij wil kinderen bij zich. Voor zichzelf. Ik heb Romeinen 8 gelezen, weet je waarom? Omdat ook in Romeinen 8 dat woordje voorbestemming, verordinering voorkomt. Die hij tevoren heeft gekend, die heeft hij tevoren voorbestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. Aha. Dus die voorbestemming is niet alleen dat ik zoon van God mag worden, maar ook dat ik op de zoon ga lijken om aan het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. Dat ik op de zoon ga lijken. Dus God die wil, het is Gods bestemmingsplan dat zijn kinderen gaan lijken op de zoon, op die ene, die eeuwige, de Heer Jezus. Dat ik zijn beeld ga vertonen. En daarom staat er ook in vers 5 dat hij ons aangenomen heeft tot kinderen door Jezus Christus. Het doel van de voorbestemming is dat ik dat heerlijke beeld van Gods zoon, de Heer Jezus, weerspiegelen mag. Dat het weerspiegeld wordt in die vele zonen die straks in het vaderhuis mogen zijn. Eén vader die ons lief heeft. En dan die ene, die oudste broeder, de Heer Jezus. En dan die vele zonen in dat vaderhuis die allemaal een beetje lijken op die oudste broeder, op de Heer Jezus. Die aan het beeld van Gods zoon gelijkvormig zijn. Dat is het huisgezin van de hemelse vader. Zo had God zich dat voorgesteld. Om daar vreugde aan te beleven. En dan is de Heer Jezus de unieke. Staat in Romeinen 8, we hebben het gelezen, opdat hij nou zou zijn, onder die vele zonen, de eerstgeborene onder de vele broeders. Hij blijft uniek. Door Jezus Christus. Dat zien we in dit hoofdstuk altijd maar weer in elk vers. In hem, door hem, in Jezus, in de geliefde. Dat is de kernnaam. Het is altijd door u, Heer Jezus, alleen om het eeuwig welbehagen. Ik ga nog een stap verder. Hebt u er wel eens over nagedacht, gemeente? Als het nou gaat over verschil tussen Jodendom en Christendom. Dat die vadernaam, hè, die was in het Oude Testament niet bekend. Ja, wel vader als schepper. Maar in het Oude Testament was niet bekend dat God van eeuwigheid af vader is. Dat dat zijn wezen is. Dat was in het Oude Testament niet geopenbaard. Dat is pas geopenbaard sinds de komst van de Zoon op aarde. En dat is ook logisch natuurlijk. Want, nou voorbeeld, dat ik vader ben, ja... Dat weet u niet, ja u weet het wel van lezen. Maar wat dat nou betekent, dat ik vader ben, dat kan ik u niet uitleggen. En mijn vrouw kan het niet uitleggen. En de kerkraad kan het niet uitleggen. Als u wil weten wie ik ben als vader, dan zijn er 3 in deze kerk die dat weten. En dat zijn mijn enige eigen 3 dochters. En als u wil weten hoe ik als vader ben, dan moet ik het aan mijn dochters vragen. Als het dan nou eens mag zeggen van God de Vader. Dat God Vader is. Dat wist hij in het Oude Testament niet. Maar toen de Heer Jezus als Zoon van God op aarde kwam. De enige Zoon. Hij heeft de Vader verklaard. Hij heeft die Vadernaam bekendgemaakt. Hij is vanuit de Vaderschoot. Die 2 goddelijke personen die waren naar elkaar toegewend. Hij was in de boezem, in de schoot van de Vader. En de Vader keek naar de Zoon en de Zoon keek naar de Vader. In volmaakte liefde, in volmaakt geluk, in volmaakte gemeenschap, in volmaakte nabijheid. En toen heeft die Zoon gezegd, ik zal gaan Vader. En hij verliet de schoot, de boezem, het hart van de Vader. En hij kwam op aarde om aan mensen het vaderhart van God te verklaren. Want daar heeft hij van eeuwigheid af in die schoot gelegen. En hij van eeuwigheid af heeft hij het vaderhart van God horen kloppen.
En dat heeft de Heer Jezus op aarde bekendgemaakt. Ik heb uw naam bekendgemaakt. De Vadernaam. En daarom, ziet u dat het een christelijke zegen is. En daarom, toen de Heer Jezus opgestaan was, zei hij zo bijzonder tegen Maria Magdalena: ga heen en zeg tot mijn broeders. Voor het eerst dat de Heer Jezus spreekt over de broeders. Ik vaar op tot mijn Vader, maar dat is sinds mijn werk aan de kruis ook uw Vader geworden. En mijn God en ook uw God. En toen is die relatie van vader tot kinderen, tot zonen, ja, toen is dat tot stand gebracht door het werk van Jezus aan het kruis. In het Nieuwe Testament is de relatie van mensen tot God is geworden tot relatie van kinderen tot de hemelse Vader. In het Oude Testament was er wel wedergeboorte, maar dat waren de onmondigen, de onmondigen. Er staat, tot kinderen door Jezus Christus, tot zichzelf, voor zichzelf. Zo had God zich dat gedacht, om nou dat gezelschap te hebben voor zichzelf, waar hij vreugde, waar hij vrolijk van kon worden. Kinderen waarin hij geen verdriet van zou hebben, waar hij vreugde van zou hebben. Voor zichzelf, helemaal voor mij alleen. En mijn kinderen. Om het nou zo te zeggen, eerbiedig gesproken, God wil graag kinderen waar hij trots op kan zijn. Efeze brief is zo rijk. Er staat in Efeze 5 over de Heer Jezus dat hij een gemeente voor zichzelf als bruid heeft bestemd, gekocht. De Heer Jezus een gemeente voor zichzelf. Dat is dan het geheel, hè? Die hele bruidsgemeente voor zichzelf, die is nou van mij. En zoals de Heer Jezus die bruidsgemeente voor zichzelf heeft, zo heeft God de Vader gedacht, gezegd. Zo wil ik zonen en dochters hebben voor mezelf. Dat zijn mijn kinderen. Elk apart. Ieder gelovige is apart, individueel. Een zoon van God. Een kind van God. Ja. Voor zichzelf. Weet je wat de Vader graag wil horen, gemeente? Dat nou God de Vader door de Heer Jezus Christus zonen geadopteerd heeft. Waar hij zijn liefde aan kwijt kan, die aan zijn hart kan drukken. Hè? En dan wil de Heer zo graag horen dat respons uit onze harten. Dat we tegen hem zouden zeggen, Abba, lieve Vader. En in die twee woordjes, Abba, Vader. Daar ligt nou de hele liefde van mijn hart tot hem. Ik ben er zo onder ontroerd. Ik kan het niet allemaal uitgemaakt. Ik zeg alleen maar Abba, lieve Vader. Ik zeg alleen maar, en dat is geesteswerk. Ik zeg alleen maar, gij zijt mijn Vader en mijn God. Om mij nou in zijn naam al den dag te verblijden. En dan staat er, ik lees verder, naar het welbehagen van zijn wil. Nou, toen ik dat vroeger las, gemeente. Ja, het welbehagen van zijn wil. Maar wat denkt u dan aan? Ik had altijd zoiets, ook trouwens vroeger toen er gezongen werd door u alleen om het eeuwig welbehagen. Daar voelde ik me altijd een beetje onbehagelijk bij. Het welbehagen van zijn wil, dat is toch een beetje dat soevereine, dat klonk in mijn oren een beetje als dat willekeurige. Welbehagen, dat wil zeggen, de een wil, de ander niet. Het welbehagen van zijn wil, zoals God het wil, zoals God het wel behagelijk is. Dat klonk een beetje in mee dat willekeurige, dat grillige. Dat betekent het absoluut niet. Weet je wat het betekent, het welbehagen van zijn wil? In het Engels staat er good pleasure. Dan komt het al wat meer dichterbij. Dat wil zeggen dat God moest niks. Geen druk van buitenaf of zo, helemaal niet. Geen noodzaak, geen dwang om ons te adopteren tot zijn kinderen. Maar God deed dat nou gewoon omdat hij er plezier in had. Het welbehagen wil zeggen, het was Gods vreugde, zijn uitbundige vreugde, het verlangen van zijn vaderhart om ons die positie te geven. Ja, nou, dat is geweldig. Het was zijn wens. God had daar plezier in. Om een gezelschap van mensen bij zich te hebben. Vele zonen. En Jezus als de oudste. De eerstgeboren. Dat is Gods wil. God wil. Ook zoiets, hè? Het welbehagen. De wens. De vreugde van zijn wil. Als het gaat over Gods wil, dan zien we dat heel vaak praktisch wij. Ja, wat is Gods wil? Ga ik nou wel of niet dat doen? Als hier voor een keuze staat of hier in problemen zit. Heren, wat is uw wil? Dat zien we heel vaak praktisch. Maar hier gaat het over Gods wil in de hoogste zin. Weet je wat God wil? God wil dat we heel dicht bij hem zouden zijn. God wil nou net zo met jou omgaan zoals jij omgaat met jouw goede vader en met je goede moeder. Zo vertrouwelijk, zo liefdevol, zo intiem. Zo teer. Dat is het welbehagen, de vreugde van zijn wil. Ook hier al op aarde trouwens. Dat we beelddragers mogen zijn van die ene unieke zoon. Dat wil God als het ware op aarde ook van mij maken. Dat ik een beetje ga lijken op de Heer Jezus. Dat is het ideaal wat hij voor ogen ziet. Hier een gemeente, christenen op aarde die lijken op Christus. En dan kan God trots op je zijn. Dan zal de Heer vreugde aan je beleven en geen verdriet. Als hij het beeld van zijn zoon in mij kan ontdekken. Goed, nou ik hoop dat dat nou een klein beetje duidelijk is. Die aanneming tot kinderen, de adoptie. Aangenomen. Tweede gedachte, dat is aangenaam. Er staat in vers 6, tot prijs van de heerlijkheid van zijn genade, door welk hij ons begenadigd heeft in de geliefde. Tot prijs van de heerlijkheid, tot lof van de glorie van zijn genade, door welk hij ons begenadigd, aangenaam gemaakt heeft, staat er in de kanttekening. Waardoor hij ons aangenaam gemaakt heeft in de geliefde. En dat is natuurlijk de Heer Jezus. Eerst even iets over die uitdrukking, de heerlijkheid van zijn genade. De heerlijkheid van zijn genade. Zijn goedgunstigheid. Zijn begunstiging. Waarmee hij ons tegemoet getreden is. De heerlijkheid van zijn genade. Dat heeft niks te maken met koning Ahasveros. Esther die kwam bevend naar de koning. Zal die me nou wel of niet goedgunstig zijn? Nou ja, zat mazzel. Hij pakt zijn gouden scepter en hij reikt die dan toevallig toe. Nou ja, het was twijfelachtig, erop of eronder. Gelukkig, begenadigd. Ja. Nee, zo is het niet. He, God is niet zo iemand die waar het twijfelachtig is. Niet als die grillige Ahasveros, of zal die nou wel of niet die scepter toereiken. Maar als een goede tierenvader die zijn kinderen altijd welkom heet. Zijn genade, zijn goedgunstigheid. Daar heeft God nou het meeste vermaak in om genade te bewijzen. En gemeente, weet je wat ik ook zo mooi vind, wat ik ontdekt heb, ga ik je doorgeven. Weet u wel het verschil tussen vers 6, de heerlijkheid van zijn genade, en vers 7, de rijkdom van zijn genade. Daar zit verschil in. Ziet u het staan, vers 6, de heerlijkheid van zijn genade. En vers 7 wordt dan gesproken over verlossing en vergeving naar de rijkdom van zijn genade. Wat is het verschil tussen de heerlijkheid van zijn genade en de rijkdom van zijn genade? Dit. En dan kom ik weer in het kader van deze preek uit op het zoonschap. Als ik nou de gelijkenis neem van de verloren zoon en de oudste zoon. Die verloren zoon. Als die verloren zoon terugkomt, hè jongens. En nou komt die vader hem al tegemoet. En dan buiten, op het straatje van de tuin. Bij het hekje. Buiten, dan valt hij, dan omhelst hij zijn jongen. En dan verzoent hij zich met die jongen door hem te kussen, overvloedig, uitbundig te kussen. Hij omarmt hem, die vader omarmt hem. Dat is de rijkdom van zijn genade, want dat was hij helemaal niet verplicht, die vader. Maar hij doet het wel, hij omarmt hem en hij kust alles weg. En hij vergeeft hem op dat moment. En hij verlost hem. Vergeving, dat is de rijkdom van zijn genade. En dan zou die vader zeggen, kom jongen, dan mag je voortaan, mag je mijn knecht worden. Dan zou het al zo groot zijn, toch? Hij mag weer zitten zijn op het erf. Hij wordt niet weggestuurd. En dan gaat het verder. De rijkdom van Gods genade is dat hij je omarmt, dat hij je vergeeft. Vandaar vers 7, vergeving naar de rijkdom van zijn genade. Maar de heerlijkheid van Gods genade gaat verder. Dan gaat die vader, die gaat die jongen bekleden met het beste kleed. En hem een kostbare ring aan zijn vinger geven. En sandalen aan zijn voeten. Slaven die dragen geen sandalen. Zonen dragen schoenen. En dan geeft die vader het allerbeste wat er is. En dan wordt hij gebracht in de feestzaal. Aan een feestmaal. Dan wordt hij ten volle in de relatie van eigen geliefde zoon hersteld. Kijk, dat is nou de heerlijkheid van Gods genade. Dat is extra, dat gaat er nog eens uitbundig overheen. Dat is meer, dat is nog groter. Vader geeft het allerbeste. En weet je wat vader zegt? Dan zegt vader, jongen, geen huurling, geen knecht. Dat wil ik niet, dat bevredigt mijn hart niet. Nou ben jij mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen gevonden heb. Ik, zegt die verloren zoon. Ik zie die jongen daar lopen, langs de landerijen van zijn vader. In dat prachtige kleed, die mooie sandalen, in die prachtige ring. En de knechten, die zien die verloren zoon, die thuis gekomen, die zien hem in die prachtige kleed, zien hem lopen op die landerijen. En weet je wat die knechten zeggen? Die zeggen niet, nou, wat een zoon zeg. Die zeggen, wat een vader, wat een vader. Dat hij nou die ploet. Dat hij nou die, ja, nou, noem maar wat. Die wegloper, die zwerver, die opstandeling. Dat hij die nou zo bekleed heeft, zo onthaald heeft, zo versierd heeft. Dat is niet alleen de rijkdom, maar dat is dan de heerlijkheid van Gods genade. Wij verdwijnen niet, we schitteren in zijn glorie, in zijn kleed. En ik denk dat dat bedoeld wordt met begenadigd, aangenaam gemaakt, in de geliefde. Begenadigd. In het Latijn staat het woordje gratificeren. En gratificatie wil zeggen, je krijgt je loon, je krijgt nog wat extra's bovenop. Als gunst. Nou, dat is nou wat hier bedoeld wordt. Je krijgt er nog wat extra's bij. Niet alleen rijkdom, maar heerlijkheid. Nog meer. Begenadigd in de geliefde. De geliefde, dat is de Heer Jezus, de Zoon van God. Die enige. Die unieke. The one and only. De meest kostbare naam. De meest kostbare naam voor de Heer Jezus is de geliefde. En die naam staat hier. Dat drukt zijn relatie uit tot zijn vader. De geliefde. Van eeuwigheid af en altijd bemind. Deze is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen gevonden heb op de berg der verheerlijking. En Elia viel weg en Mozes viel er weg. Daar zegt de Heer dat niet tegen. Hij zegt het tegen die ene zoon. Mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen, dat is de man naar mijn hart. En als hier nou staat, gemeente, dat Christus de geliefde is, hè, als dat er nou staat. Al heb je van de preek dan niet veel begrepen, dan zou ik één ding, zou ik graag willen dat je dat mee naar huis neemt. Als hier God de Heilige Geest, de Heer Jezus, voorstelt als de geliefde, dan zou ik graag willen dat u één ding doet. En dat is dat u hem omhelst. Dat u hem omhelst. Een geliefde is er toch om te omhelzen? En dan ga je gelukkig en gezegend naar huis. En dat ik nou in die geliefde zoon tot zijn lieve kinderen en erfgenamen aangenomen ben. Weet je wat hier staat? Het is nog rijker. Het is nog voller. Aangenaam gemaakt in de geliefde. Want dat betekent eigenlijk dit. Feitelijk betekent dat dit. Dat, en dat kan ik niet begrijpen. Ik durf dat nauwelijks te zeggen. Maar de Bijbel zegt het en daarom zeg ik het. Dat ik nou net zo geliefd ben voor het vaderhart van God. Als de zoon dat is. Kunt u dat begrijpen? Dat is alleen maar te aanbidden. Vader, de liefde waarmee u mij hebt lief gehad. Hoge priesterlijk gebed. De liefde waarmee u mij hebt lief gehad. Dat die liefde in hen zij. Diezelfde liefde die God heeft voor zijn zoon. Dat diezelfde liefde nou ook is in die uitverkoren, in die gegevenen, in die zoon en die dochters. Dat God niet alleen zegt tegen zijn zoon op de berg der verheerlijking: jij bent mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehaag gevonden heb. Maar dat God de Vader dat nou ook zegt van mij: jij. En dat hij dat zei tegen die verloren zoon: jij. En zelfs tegen die. Of niet? Tegen die oudste zoon. Jij bent mijn geliefde zoon. In wie ik al mijn welbehagen gevonden heb. Toen nou, doe maar geen verdriet door buiten te blijven staan. Maar omarm, omhels je jongere broer. En laten we dan vreugde bedrijven. Aangenaam gemaakt in de geliefde. Accept it. Accept it in the beloved. Aangenaam, aanvaard in de geliefde. Ik ga zo eindigen. Ik heb nog meer te vertellen eigenlijk. Nog veel meer. Veel meer. Aangenaam gemaakt in de geliefde. God ziet mij in Christus aan. U zegt: ja, maar dat is natuurlijk in de praktijk, ja. Dominee, dit is zo hoog. Dit is zo verheven. In de praktijk kan dat toch eigenlijk niet? Ja, als ik kijk naar de praktijk, ja, dat is waar. Dan valt er nog een andere preek te houden. Hoe dat nou werkt. Hoe dat nou werkt. En dat ik vaak onder de maat leef, ja, dat is waar. En dat ik geen lievertje ben. En dat ik de Vader zo vaak verdriet doe, dat is allemaal waar. Daar gaan we nog een keer over hebben misschien. Maar hier gaat het over het verlangen van Gods hart. Hier gaat het over wat de Heer zich als ideaal had voorgesteld. Hier gaat het over zoals God mij ziet in Christus, in de positie die ik in Hem mag hebben. En dan ziet de Heer geen zonde meer in zijn Jacob, geen overtreding meer in zijn Israël. Dan zijn die zonden bedekt, omdat ik geparfumeerd ben door de verdiensten, door de persoon van de Heer Jezus, zodat die stank bij mij weg is. En ik een welriekende reuk geworden ben voor God. Door Jezus. Aangenaam gemaakt. Ik heb pas geleden in de kerkbode, misschien is enkele van u dat ontgaan. Pas geleden heb ik een simpel voorbeeld erin gezet over een herder met een lam. Dat vind ik toch wel een mooi voorbeeld. Ik ga het nog een keer zeggen. Hè, kinderen, over een herder met een lam dat 6 poten had. Een lam dat 6 poten had. En een predikant stond daarnaar te kijken. Een lam uit de kudde van een herder. Heel wat raar. 4 gewone poten, normaal. En 2 poten die bungelden zo van zijn schouder af. En het leek wel lam. Het leek wel of het aan een vel hing zo op zijn schouders. Wat raar. En toen heeft die herder die heeft dat schaapje eruit gehaald en aan die predikant laten zien. Kijk, weet je wat er nou aan de hand is? En dan ging die herder dat uitleggen. Kijk, dit lammetje, dat is een weeslammetje. Een weeslammetje. Zijn moeder is doodgegaan omdat het door een slang gebeten werd. Een ratelslang. Weeslammetje. En dat weeslammetje heeft zorg nodig. En toen was er een andere schaap, een ooi. En die had een lam dat doodgegaan was. En toen dacht die herder: weet je wat ik nou doe? Dat ene moederschaap, die heeft een lam dat doodgegaan is. En dat andere, dat weeslammetje heeft geen moeder meer. Ik zet die bij elkaar. En hij probeerde dat, maar dat moederschaap, die verstootte dat vreemde weeslammetje. Het had niet de goede reuk. Het had niet de goede geur. En toen kwam die herder op een idee. Hey, weet je wat ik doe? Nou haal ik de huid van dat dode lammetje. Dat haal ik eraf. En dan doe ik die huid, die doe ik over dat weeslammetje. En dan breng ik ze weer bij elkaar. En toen ging het wel, want toen rook als het ware dat moederschaap, dat rook, de geur van haar eigen dode lammetje. En toen ze die bekende geur rook, toen accepteerde ze dat weeslammetje. Aangenaam gemaakt, geaccepteerd in de geliefde.
treffend beeld van wat u en mij overkomen is als gelovigen, als kinderen van God.
Ons aller vader is doodgegaan geestelijk door de slang. Maar God had één zoon, één lam dat is gestorven. En dan met zijn huid bekleed ben ik aangenaam voor God door hem. En dan eindigt het met tot lof van zijn heerlijkheid. De derde gedachte. Aangebeden. Tot de lof van zijn heerlijkheid. Tot de praise of his glory. Tot de lof, tot prijs van zijn heerlijkheid. Je kan alleen maar een lofoffer brengen met je lippen hierop. Dat is het doel. Zijn lof uit mijn mond. Uit mijn mond. Zodat we gaan zingen. Als je het met je hart hebt mogen begrijpen. Als je het met je hart hebt mogen omhelzen. Dat je daar mag gaan zingen. Ik ben een koninklijk kind. Door de Vader bemind. En zijn oog rust zo teder op mij. Ik ben een koninklijk kind. Niet meer dienstknecht, zelfs geen vriend. Maar een koninklijk kind. Gods liefde. Gods genade. Die geeft hij niet alleen maar aan zijn kinderen om te genieten. Zijn liefde mag niet alleen genoten worden. Maar zijn liefde moet vooral bejubeld worden. Zijn lof uit mijn mond. De glorie tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. De glans, die stralende luister van zijn genade. Die mag ik uitstallen en die mag u uitstallen. Zingen. Dat woordje begenadigd komt er één keer voor in de Bijbel. Dat is bij Maria. Bij Maria, de moeder van Jezus. En dan staat er dat Maria op een gegeven moment. Wees gegroet, gij begenadigde. Hetzelfde woord als hier. Wees gegroet, gij begenadigde. En weet je wat Maria dan gaat doen? Dan gaat ze de lofzang van Maria zingen. En dan zegt Paulus hier. Dan is niet alleen maar Maria begenadigd. Maar alle gelovigen in Christus. Die zijn er begenadigd in de geliefde. En de bedoeling is dat ze nou allemaal hun lofzang gaan zingen. Tot de eer van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Tot glorie en lof en prijs van God en van het Lam. Ja. Glorie voor God. Glorie voor het Lam. Prijs de Vader. Prijs de Zoon. Die lieflijke reuk die van de Heer Jezus uitgaat. Waarmee ik bekleed ben. Die liefelijke reuk om mij heen, in zijn kleed, in zijn huid. Die liefelijke reuk, die stijgt op tot God. En hij accepteert mij in hem. En met dat die liefelijke reuk van Christus opstijgt tot God, stijgt er uit mijn hart een lofzang op naar God. De Vader. Om hem te loven. Ja. Dat glorie van zijn genade. Dat mag worden in het licht gesteld. Die heerlijkheid van zijn genade. Daarom mag hij geprezen worden. Het draait hier allemaal gemeente. En het gaat hier om de lof van de drie enige God. Mijn hart vindt tot uw lof gedurig ruimer stof. Hem zij de lof in eeuwigheid. Amen.